Beste luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gasten vandaag is Pinar Akbas, auteur bij Doorbraak. Welkom mevrouw Akbas.
Dank u David, hallo. En hallo aan de luisteraars.
Mevrouw Akbas, u bent van Turkse afkomst. Kan u ons wat meer vertellen over uw achtergrond?
Ja, mijn ouders die zijn in de jaren 70 naar hier gekomen en ze hebben zich gesetteld in Noord-Limburg, in Overpelt, Neerpelt. Zij komen uit Anatolië, een provinciestadje uit Anatolië, eigenlijk uit twee bergdorpen. En zij zijn dus Turkse en ik ben hier geboren. Voor de rest, ja, ik ben geen moslima, ik ben een aleviet. En alevieten zijn eigenlijk zo'n beetje de liberale stroming binnen de islam, met een vrij humanistische kijk op het leven.
U hebt nu een reeks artikelen gemaakt voor Doorbraak. Die gaat over politici van Turkse afkomst die voornamelijk bij linkse partijen actief zijn. Terwijl u eigenlijk in deze reeks aantoont dat deze politici sterk verbonden zijn met Turks nationalisme. Waarom denkt u dat nationalisten zich hier dan net aansluiten bij links?
Ik heb daar toch even over moeten nadenken. Maar ik heb wel de indruk dat is gewoon omdat links Vlaanderen vooral graag praat over rechten. En rechts Vlaanderen praat over rechten en plichten. Ja, wat ik vooral merk aan Turks-nationalistische groeperingen. Ja, eigenlijk in de Turkse gemeenschap, dat ze vooral die rechten graag met beide handen grijpen, maar dat er geen plichtenverhaal aan verbonden is. En links speelt daar handig op in. Ik wil u daar een voorbeeld van geven, dat ook in mijn reeks over de Vlaams-Turkse politici is verschenen. En dat gaat over een voormalige schepen in Bering, mevrouw Bilgin Bektemir. En zij was voor haar ambt, voordat zij schepen was, was zij loketbediende in de voorzorg, in de mutualiteit. En daar zegt zij heel letterlijk, ja, daar heb ik eigenlijk van genoten. Ik heb al mijn cliënten kunnen helpen die geen Nederlands kunnen spreken. En die heb ik allemaal kunnen helpen, omdat ik Turks kon spreken. Dat zegt zij letterlijk in een artikel. En dat is een heel goed voorbeeld van wat links graag doet. Ze helpen mensen heel graag, hè? Kansarme mensen die de taal bijvoorbeeld niet beheersen, maar ze zullen nooit die mensen rechtstreeks begeleiden naar duurzame oplossingen.
Links praat altijd graag over een verhaal van integratie en samenleven, maar uit reeks had ik toch wel de indruk dat de politici die u beschrijft, dat dat niet is waar ze voor staan.
Nee, er is een heel grote. Ja, ik merk dat er een heel grote eilandenmentaliteit is. Hè. Het is je merkt bijvoorbeeld een heel grote verbroedering tijdens bijvoorbeeld de Ramadan. Hè. Dan gaan alle linkse politici, ook centrumrechts, zoals de CD&V, die gaan altijd, die struinen alle moskeeën af om deel te nemen aan de iftarmaaltijden. En dat is dan zogezegd hun verhaal van verbinden. En dat is dan hun verhaal over samenleven. Hè? Ze proberen dan twee eilanden samen te brengen in die periode. Maar voor de rest van het jaar leven die eilanden naast elkaar.
Maar de politici die u beschreven hebt, die staan zelf ook niet in voor integratie.
Nee, ik merk heel weinig. Want wat ik, hoe zal ik het zeggen? Politici van Turkse afkomst, en zeker de Turkse gemeenschap, die verwarren integratie met assimilatie. En dat is een begripvervaging geworden. Integratie is eigenlijk een slecht woord. Ja, zij denken dat als ze zich moeten integreren, dat ze hun identiteit, hun religie moeten opgeven en dat ze volledig moeten vervlaamsen. Terwijl integratie eigenlijk is meegaan met de grote groep met behoud van identiteit. En dat is eigenlijk nooit Ja, dat wordt eigenlijk nooit zo wordt eigenlijk nooit zo uitgelegd aan de mensen. En dat is ook wat Erdogan zegt, laat u niet assimileren en zorg dat je goed, dat je uw cultuur en uw religie opvolgt en dat je je niet wordt gedwongen om u te assimileren. Dat is een slecht woord voor die mensen.
U hebt het in uw artikelen regelmatig over het Turks nationalisme. Is dat nationalisme in Turkije zelf iets dat zich afspeelt in de rand van de maatschappij, of is Turks nationalisme wijdverspreid in Turkije?
Turks nationalisme is zeer wijdverspreid. Het is eigenlijk... maar ik wil één ding duidelijk maken. Nationalisme aan zich is eigenlijk niet slecht. Hè? Dat is trots zijn op uw land. Hè? Je mag trots zijn op je land, je vlag, op je cultuur. Daar is niks mis mee.
En, dat klopt.
Nationalisme is iets dat wijdverspreid is in het land. Maar dat komt ook uit de geschiedenis. Hè? Dus met de oprichting van de Republiek Turkije heeft Atatürk, hè, de oprichter van Turkije, de stichter van de Republiek Turkije, heeft de Turken, het Turkse volk, hun trots teruggegeven. Ze hebben dus eeuwenlang onder het juk van het Ottomaanse Rijk geleefd. Ze hadden geen naam, ze waren slaven, ze hebben in armoede geleefd. De vrouwen waren tweederangsburgers. En Atatürk heeft hun een gevoel van trots gegeven. En nationalisme heeft hij hun aangeleerd. Dus het nationalisme in Turkije dat leeft bij iedereen. Hè? En dat leeft ook bij mij. Ik kom ook uit zo'n gezin. Niet dat ik zeg dat wij nationalisten zijn, maar wij kwamen uit een Kemalistisch gezin. Dus een gezin dat de pijlers van het Kemalisme, de principes van Atatürk, naleefde. En daarom zeg ik, aan zich is nationalisme niet slecht.
Speelt president Erdogan dan in op dat nationalisme? Is hij zelf een nationalist die dat gevoel dat bij de Turken leeft nog altijd bespeelt?
Ja, hij gebruikt eigenlijk het nationalisme om zijn eigen politieke, om zijn eigen agenda van de politieke islam door te voeren. En hij gebruikt ook het islamisme om terug te gaan naar het Ottomaanse Rijk. Hè. Zijn richtdatum is bijvoorbeeld 2023. Dat is het jaar waarin Turkije 100 jaar zal bestaan. De republiek zal 100 jaar bestaan. En hij zegt dat in 2023 het nieuwe Turkije zal ontstaan. En het nieuwe Turkije is een replicatie, zal ik maar zeggen, een reproductie van het Ottomaanse Rijk. Dus hij gebruikt die nationale trots gebruikt hij om de mensen klaar te stomen voor 2023.
U vermeldde het dan net al even, maar voor alle duidelijkheid, Turks nationalisme, is dat dan verweven met het militant islamisme in Turkije?
Nee, dat waren twee... twee stromingen die eigenlijk niet goed... Die zijn niet compatibel in Turkije. Bijvoorbeeld het nationalisme in Turkije. Toen Turkije werd opgericht, heeft Atatürk Diyanet opgericht. Wat zorgde... Of dat was het orgaan, het staatsorgaan, dat religie en staat scheiden moest houden. Hè? En het militant islamisme werd zwaar bestraft in Turkije. In mijn teksten schrijf ik bijvoorbeeld over Necmettin Erbakan, dat is de politieke vader van Erdogan. En Erbakan heeft heeft een partij, ik kom nu niet op zijn naam, maar de Refah-partij, sorry, dat was het politiek islamisme in de jaren 70, 80. En Erbakan heeft een verbod gekregen om een vijftal jaren geen politieke functies meer uit te voeren. Dus zo streng was dat seculier regime in Turkije. En
In uw reeks, om daar even op verder te gaan, ja, in uw reeks toont u aan dat de Turkse politici die hier verblijven zich nauw verwant blijven voelen met Turkije. En zoals u daarnet al aangaf, er is niks verkeerd om trots te zijn op je cultuur en u daar nauw verband mee te voelen. Maar heeft de manier waarop dat zij het dan bekijken, en dan heb ik het voornamelijk over de politici die u beschrijft en niet over de ganse groep van Turken die hier in ons land woont, hebben die Turkse politici, leveren zij op die manier een slechte kijk of een slechte zaak op voor de integratie van de Turkse gemeenschap?
Eigenlijk zijn dat zijn de vertegenwoordigers van de mensen van hun achterban. Hè. Dus ik heb ten eerste al duidelijk gemaakt hoeveel mensen op die politiekers stemmen tijdens de lokale verkiezing. Dat is hun achterban. Eigenlijk als vertegenwoordigers zouden zij tegen hun achterban moeten zeggen van ja, kijk, wij leven hier, we moeten ons leven hier focussen en we moeten niet over het afkopen van het legerplicht praten. Of we moeten niet praten over het Turkse leger dat een invasie doet in Noord-Syrië. We moeten ons leven hier focussen. We moeten zorgen dat onze kinderen in beide culturen zich goed voelen. We moeten ons niet focussen op bijvoorbeeld kinderen die een militaire groet moeten uitbrengen. Daar moeten we ons niet op focussen, want kinderen moeten dat niet leren. We moeten zorgen dat die kinderen hier heel goed het Nederlands beheersen, zodat ze heel veel kans maken in het onderwijs en dat ze meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Maar ik zie dat niet gebeuren momenteel. Toen ik al die kandidaten of die vertegenwoordigers, politieke vertegenwoordigers, heb gescreend op hun Facebook-tijdlijn, zag ik enkel maar Turkse propaganda passeren op hun tijdlijn. En dat is... Ja, dat strookte niet met mijn beeld van een geïntegreerde gemeenschap.
Worden de politici die u geportretteerd hebt in uw reeks hier dan vanuit Turkije aangestuurd om die Turkse propaganda te delen?
Ik denk niet rechtstreeks. Sommigen wel, denk ik. Maar ik kan u een voorbeeld geven... Bijvoorbeeld mevrouw Mahinur Özdemir was een politica in het Brussels parlement. Ze was ook de eerste politica met een hoofddoek die in het Brussels parlement terechtkwam. En dat was een politica van CDH. En zij heeft eigenlijk zich openlijk gedistanceerd van de erkenning van de Armeense genocide. Dat weet ik nog. En momenteel is ze geen Brussels parlementslid, maar is ze ambassadrice voor Turkije in Algerije. Dus sommige mensen worden letterlijk wel beloond door de Turkse regering, omdat ze een standvastige houding aannemen tegenover bepaalde zaken, kwesties.
De linkse partijen die plaats bieden aan die nationalistische politici, zijn die dan naïef dat ze hier geen oog voor hebben, dat men die mensen zonder screening of zonder filtering maar op hun lijsten toelaat?
Ja, ik dacht voor deze reeks, voordat ik begon aan deze reeks, dacht ik wel dat de politiekers, zeker de linkse partijen, dat ze heel naïef waren. Maar nu dat ik heb gezien... Nu dat ik toch wel een aantal tijdlijnen op Facebook heb gescreend en gekeken, denk ik toch wel dat het ook puur electoraal opportunisme is van sommige partijen. En zeker de socialistische partijen, de Groenen en de Christen-Democraten ook. Maar dat is puur electoraal. Dat heb ik wel gemerkt, ja. Want sommige dingen, zoals iemand die ook studenten ronselt voor Dianet, een schepen die in Heuzenzolder studenten ronselt voor Dianet, ja, dat moet de SPA ook zien, denk ik. Hè? Wat heeft Dianet hier te zoeken? Waarom gaan zij hier, Vlaamse jongeren, ronselen om daar in hun faculteit... les te volgen, theologische lessen te volgen, dat moet de SPA toch ook zien, denk ik. Maar dat wordt gewoon niet... blijkbaar blijven ze daar stil onder. Ook zoals in Houthalen Elchter, waar een SPA, een socialistische schepen, die daar de hele tijd niks anders doet dan Turkse vlaggen polsen en nationalistische boodschappen delen. En de burgemeester, die ook socialistisch is, die dat telkens die post liked. Dus die mensen zien dat wel, hè? De partijtop ziet dat wel, maar die doen er niks aan. Dus ik denk niet dat dat puur naïviteit is, maar dat is pure politieke strategie.
U hebt natuurlijk in deze reeks politici bij de naam genoemd en u hebt bewijzen verzameld in uw gedegen onderzoek naar hun achtergrond. Ik vraag me dan gewoon het volgende af. Zijn dit nu enkelingen die u hebt gevonden? Zijn er anderen die u niet in uw reeks hebt genoemd die wel oké zijn, om het zo dan uit te drukken, en die het goed menen met de integratie? Hoe, ja, hebt u daar anderen ook nog leren kennen?
Ja, eigenlijk had deze reeks langer gekund. Dit zijn geen unieke gevallen. Dus ik heb een reeks van 7 delen geschreven en ik heb enkele politiekers van Turks-Vlaamse oorsprong beschreven. Maar dit zijn jammer genoeg geen unieke gevallen of enkele gevallen. Ik had eigenlijk daar een wekelijkse rubriek van kunnen maken. Dat is het jammere. Of ik mensen ben tegengekomen die wel effectief hun inspanningen leveren om de integratie te bevorderen. In alle eerlijkheid, nee. Die ben ik niet tegengekomen.
Dat is verrassend.
Ja.
U spreekt in uw artikelen ook over de 5e kolonne. Wat bedoelt u daarmee?
Ja, dat is een terminologie dat ik eigenlijk heb opgepikt van mijn Turks-Nederlandse Twitter-volgers. En ik heb dat ooit eens gevraagd. Zeg, wat bedoelen jullie met de 5e kolonne? Wat is dat? En toen hebben ze mij dat verteld. En dat bleek wel een logische naam te zijn voor de Turks-Vlaamse gemeenschap hier ook. Hè. Het gaat eigenlijk over een groep die infiltreert binnen een systeem en van binnenuit het systeem probeert uit te rollen. En dat is te vergelijken met bijvoorbeeld Erdogan, die samengewerkt heeft met Fethullah Gulen, een andere godsdienstgeleerde, en die samen hebben gewerkt om het seculiere systeem van binnenuit uit te rollen. En dat is wat ik nu ook zie gebeuren in Vlaanderen.
Dat wijst het dan op dat het georganiseerd gebeurt, geen toeval is.
Nee, het is zeker dit is zeker georganiseerd. Dit is georganiseerd, maar nogmaals, ik heb dat ook in mijn nabeschouwing, in mijn slot geschreven, in de 7e deel. Dus dit is de fout, de verantwoordelijkheid, de gedeelde verantwoordelijkheid van de politieke partijen. Ze moeten maar alert zijn en hun kandidaten en de mensen die nauw verbonden zijn met de AKP-regering, met Erdogan, met het Erdogan-regime, ja, die moeten daar zeker mee oppassen om die mensen in hun midden op te nemen en hun ook nog eens als kandidaat naar voren te schuiven.
U vernoemt ook regelmatig de grijze wolven, blijkbaar een speciale groet. Wie zijn die grijze wolven? Wat maakt hen zo bijzonder?
Ja, wat hun bijzonder maakt, is dat ze letterlijk knokploegen waren vroeger. De grijze wolven waren eigenlijk de politieke beweging van Alparslan Türkeş. Hij is de stichter van de MHP, dat is de ultranationalistische partij in Turkije, die momenteel in coalitie is met Erdogan. Die wolvengroet, ja, dat is een puur mythische groet. De grijze wolf, ja, dat stamt af van de Ergenekon-vallei in Mongolië, waar een grijze wolf, Asena, de Turken heeft bevrijd. Daar komt het op neer en dat gaat veel verder. De grijze wolven en eigenlijk het ultranationalisme aan zich streven naar de eenmaking van de Turkse volkeren in Azië aan. Hè. Zo een beetje zoals de Sovjet-Unie. Dat is het pan-Turkisme, het begrip, het algemeen begrip, is het pan-Turkisme. En daar streven ze naar, eigenlijk.
Maar het is dus geen onschuldige organisatie?
Nee, absoluut niet. Want ik heb dat ook beschreven in mijn stukken. Nu zijn ze wel, sinds de nieuwe voorzitter, laten we zeggen, begin de jaren 2000, proberen ze wel zo zichzelf een beetje salonveeg te maken. Maar ze hebben wel een geschiedenis van haatzaaien, terreur, ook heel veel discriminatie, heel veel mensen ook afgronselen. Dat waren georganiseerde knokploegen die dan een hele wijk terroriseerden omdat ze anders dachten, omdat ze anders leefden, omdat ze geen Turks spraken, omdat ze geen moslims waren, niet vasten. Ik kan daarbij verwijzen naar het bloedbad bijvoorbeeld in de provincie Kahramanmaraş in het jaar 1978. Dat waren letterlijk de knokploegen die de deuren van de Aleviten markeerden met hier wonen Aleviten. En daar zijn letterlijk mensen aangevallen omdat ze anders dachten. Dus ze hebben een zeer gewelddadige geschiedenis. En het feit dat dat nu wordt, gereduceerd tot folklore, ik vind dat zeer moeilijk te begrijpen.
U vernoemde ook al Diyanet, dat is een naam die in uw reeks regelmatig valt, maar ook daarbuiten die we in het nieuws regelmatig horen. U zei dat het opgericht was als een orgaan om kerk en staat te scheiden. Maar waarom zijn ze dan tegenwoordig hier zo actief in ons land? Waarom horen we daar zoveel over?
Ja, momenteel is Diyanet de speeltuin van Erdogan, zeg ik daar altijd over. Waarom horen wij daar heel veel over? Omdat de Turkse gemeenschap zijn grotendeels moslims. Natuurlijk is er vrijheid van religie en dat moeten we ook blijven steunen en benadrukken. Maar waarom horen we daar heel veel over? Ja, Diyanet is hier omdat ze ook imams levert. Hè. Mensen organiseren zich, ze gaan naar hun moskeeën, ze willen natuurlijk hun geloof beleiden. En dat en Diyanet levert die imams vanuit Ankara, vanuit Turkije, naar verschillende Europese landen. Nu, waarom horen wij daar veel over? Diyanet heeft heel veel invloed. En dat is gewoon, het is gewoon heel, hoe zal ik het zeggen? Vroeger had Diyanet natuurlijk een andere rol, zoals ik zei. Ze moesten zorgen, ze moesten de scheiding van kerk en staat in de gaten houden. En dat werd ook heel goed gedaan. Maar nu probeert Erdogan via Diyanet zijn politiek islam ook te propageren. En het is nu niet zo dat ze echt wel positieve boodschappen de wereld hebben ingestuurd. Net vorige week nog hebben ze een homofobe uitspraak gedaan. Vorig jaar hebben ze ook nog eens een uitspraak gedaan over kinderen, die meisjes die vanaf 9 jaar een huwbare leeftijd hebben bereikt. Ja, dus dat is dus een organisatie, een staatsorgaan die hier actief is. Ja, hoe komt dat? Omdat wij hier geen imams hebben.
Mevrouw Akbas, waar ik nu heel nieuwsgierig naar ben, waarom hebt u deze reeks geschreven?
Omdat, toen Emir Kür, de PS'er in Brussel, uit zijn partij werd gezet, omdat hij nauwe contacten onderhield met grijze wolven, toen hebben wij, daarmee bedoel ik Karel Drabbe en ik, wij hebben daar eens over nagedacht en ons gevraagd of er nog meer Turkse of Vlaamse verkozenen van Turkse afkomst ook nauwe banden hadden. Ja, ik had dat niet moeten onderzoeken. Ik wist dat sowieso al, maar ik ben blij dat ik daar nu informatie over heb verzameld, dat ik het ook kan staven met bewijsmateriaal. Hè. Maar om nu terug te komen op Emir Kür. Emir Kür beschuldigde zijn eigen partij, de PS, van islamofobie en turkofobie. En ik dacht, ja, daar gaan we weer. Hè. Het is heel gemakkelijk om mensen, en dat wordt heel snel gezegd, hè, je bent een islamofoob, of je bent een turkofoob, of je bent een racist. En ik dacht, ja, maar dat moet toch weerlegd worden. Dit kan niet. Hè. Er was een reden, een valabele reden, dat de PS hem uit zijn partij heeft gezet. En daar juich ik ook toe. En ik hoop ik hoop dat dat nog wel meer wordt toegepast, want heel de PS in Brussel zit vol met AKP'ers en grijze wolven, die daar ook openlijk vooruit komen. Dus ik wilde de oefening ook toepassen op heel Vlaanderen. En ik herhaal het nogmaals. Ik ben geen enkele verkozene van Turkse afkomst tegengekomen die geen banden onderhoudt of contacten onderhoudt met AKP of grijze wolven. Ja, ze zijn allemaal in die kringen aanwezig.
Krijgt u nu boze reacties uit de Turkse gemeenschap?
Ja, maar ik krijg dat ook als ik geen reeks zou geschreven hebben. Dus ik ben altijd al kritisch geweest. En ik krijg altijd sowieso boze reacties. En dat is jammer eigenlijk. Mensen gaan niet op in het inhoudelijk, ook nu weer met deze reeks. Mensen weerleggen mijn stellingen niet. Er wordt niet gelezen. Ze zien alleen Pinar Akbas heeft iets geschreven over Dianet of over de grijze wolven. Ah ja, dat zal wel slecht zijn. Want het wordt niet weerlegd met feiten of argumenten. Ik krijg alleen boze reacties met heel veel beledigingen. En dat is jammer. Want nu hebben ze de kans om zich te verdedigen.
Zijn er al partijvoorzitters van die betrokken politici die gereageerd hebben?
Nee.
Dat is een heel kort, duidelijk antwoord.
Nee, er zijn geen reacties. Nog van de mensen die ik heb beschreven in de reeks, nog van de partijvoorzitters, nog van eender welke partijgenoten van die partijen, van socialisten, de Groenen, Christen-Democraten. Morgen gaat bijvoorbeeld, ik heb ook een stuk geschreven over de liberalen. Ja, ik verwacht daar ook geen reactie van. Maar dat verbaast mij ook niet. Want zoals ik zei, het is geen naïviteit of zo. Het is puur strategisch van die partij om hun mensen daar te zetten. Hè?
Een laatste vraag. Moeten we deze reeks nu zien als een waarschuwing van u voor iets wat er onder onze neus gebeurt, maar waar eigenlijk niemand genoeg aandacht aan geeft?
Het jammere is, ik wil niet ten eerste... Ik waarschuw de linkse partijen al jaren en ik wil niet het imago creëren dat ik hier een onruststoker ben of dat ik een rancuneus persoon ben of zo. Ik zie de feiten, ik zie het militant islamisme al van ver aankomen. Ik zie het nationalisme, omdat ik ook in die gemeenschap ben opgegroeid. En ik waarschuw ze al van 2006. Dus om nu te zeggen dat ik heb het nu via Doorbraak ook nog eens kunnen beschrijven en bewijzen. Maar ik denk niet dat er veel mee gaat gebeuren. Dit is gewoon, dit is weer een waarschuwing. Maar uiteindelijk heb ik er niet veel hoop in dat er veel gaat veranderen.
Mevrouw Akbas, dank je wel voor de toelichting. Beste lezers, we raden u zeker aan om deze reeks door te nemen op onze website. Het is echt de moeite waard om al de bewijzen eens te bekijken. Mevrouw Akbas, u hebt zeer gedegen onderzoek gevoerd, heb ik zelf vastgesteld bij het lezen van al deze artikels. Dank je wel daarvoor en dank je wel dat je dat hier nog even wou verder komen toelichten.
Met plezier.
Beste luisteraars, dankjewel dat u er ook bij aanwezig was. We hopen dat u er veel heeft van opgestoken. Zoals gezegd, lees zeker de artikelen op onze website en blijf ook afstemmen op onze reeks podcasts. Dankjewel en tot de volgende keer. Dag.
Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio. Of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.